luister mee naar het Mentorcafé. Wilma Oud interviewt in deze reeks van podcasts Hans Ruinemans, Boardroom Monk. Deze podcasts gaan over geluk, gezondheid en geld. Wat speelt zich af in de bestuurskamers van Nederland? Commissarissen, topmanagers en CEO's krijgen hier allemaal mee te maken. Happiness, health en wealth. Kortom, het woord is nu aan de interviewer en de business mentor. Luister mee naar een nieuwe podcast van het Mentorcafé.
Hoi luisteraar. In deze aflevering van het Mentorcafé val ik graag met de deur in huis. Ik ben namelijk benieuwd naar jouw onzekerheidsfactor. De mate en de soort van onzekerheid waarmee jij momenteel te maken hebt, dat is de onzekerheidsfactor. Alle ondernemers en ondernemende werknemers ervaren op dit moment op een bepaalde manier onzekerheid. Ik besef best dat dit nogal een claim is, maar ik hou me er toch maar in. Want er zijn nogal wat onzekerheden. Oekraïne, gasprijzen, inflatie, energietransitie en natuurlijk het zeewoord. Zee, ik kan het bijna niet meer uitspreken. Ik kan het ook niet meer aanhoren. Onzekerheden zijn er altijd, zowel voor ondernemers als voor ondernemende werknemers. En voor wie daar niet heel erg goed mee om kan gaan, is het momenteel geen hosanna. In deze podcast wil ik daar graag over praten. Met Hans Ruinemans, Boardroom Monk. Het is februari en het stormt. In onze 26e podcast stel ik aan Hans Ruinemans de volgende vraag. Hoe onzeker moeten wij ons voelen op dit moment? En hoe gaan we daarmee om met de onzekerheid?
Ja, Wilma, hoe onzeker moeten we ons voelen? En wat doen we met die onzekerheid?
Ja, nou, dat was het.
Voordat ik daar een antwoord op probeer te geven, moet ik een onderscheid maken tussen interne en externe onzekerheid.
Interne en externe onzekerheid.
Ja. Interne onzekerheid, dat is natuurlijk de onzekerheid die een mens in meer of mindere mate bezit als onderdeel van de persoonlijkheid.
En de externe onzekerheid wordt natuurlijk veroorzaakt door de omstandigheden.
De omstandigheden van het moment, inderdaad. En dat zijn twee heel verschillende sensaties. Het woord emotie vermijd ik maar liever. Sensaties dus. Ze zijn dus heel verschillend, sterker. Volgens mij zijn ze feitelijk niet eens gelieerd aan elkaar.
Maar ze beïnvloeden elkaar waarschijnlijk wel.
Ja, ze beïnvloeden elkaar wel. Terwijl dat zo niet zou moeten zijn. Hoewel ik ook besef dat zoiets gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Maar laat ik beginnen met het bespreken van de externe onzekerheid.
De externe, dus de onzekerheid van de onzekerheid die de omstandigheden veroorzaken.
Ja, ja. Ja, je noemde er net al een paar op, hè? Energietransitie, rente, inflatie.
Ja, en natuurlijk het C-woord.
Ja, dat C-woord. Ik had laatst een bestuursvergadering. Toen had iemand het over het P-woord. En het duurde een paar seconden voordat bij mij het pandemiekwartje viel.
Ja.
Goed. Externe onzekerheden zijn er altijd. En ook altijd geweest. De economie beweegt zich in patronen die relatief voorspelbaar zijn. Dat weten de meeste mensen ook wel. De laatste jaren, laten we zeggen zo vanaf 2013 tot 2019, waren economisch en ook politiek gezien relatief rustig. Maar de tijd waar we nu in zitten is anders. Bedrijven en organisaties lopen momenteel meer geopolitieke risico's. Nou, deze risico's kun je niet vermijden. Het overkomt je. Het overkomt ons allemaal. Wat je wel kunt doen, is de gevolgen hiervan op je bedrijf of organisatie beperken.
Dat klinkt geruststellend.
Ja, nou, het is een beetje kort door de bocht, want geruststelling is niet mijn doel. Om de gevolgen van de geopolitieke risico's te beperken, moet je proactief handelen. Nou doen ondernemers dat doorgaans vanzelf. Hoewel de een wat meer dan de ander. Ondernemende werknemers hebben over het algemeen minder zicht op de effecten van die geopolitieke ontwikkelingen van dit moment.
Ja, dat snap ik, want dat komt natuurlijk door de plek die ze hebben in de organisatie.
Ja, ja. Maar ze zouden het kunnen zien En de werknemers die er vervolgens proactief naar handelen, die onderscheiden zich altijd ogenblikkelijk van hun collega's. Maar ja, dat is niets nieuws. Nee. Om de boel even samen te vatten. De gevolgen van de geopolitieke risico's kunnen beperkt worden door proactief te handelen. Sterker, door te anticiperen kun je profiteren. Ja, mooier kan ik het niet maken.
Geopolitiek lijkt zo'n abstract gegeven. En het lijkt iets dat vooral de grootste bedrijven aangaat. Dat ga jij waarschijnlijk tegenspreken.
Ja, ik ga dat zeker tegenspreken, want geopolitiek ligt bij jou in je brievenbus.
Oké.
Kijk eens naar China. Het kon ons heel lang niet zoveel schelen wat daar gebeurde. Nou, ik hoef je niet uit te leggen dat tegenwoordig China bij jou aan de keukentafel zit. En dan hoef je ook weer niet bang te zijn voor de Chinezen, alleen je moet het wel weten.
Wat moet ik precies weten?
Ja, die expansiedrift. Die expansiedrift van China, die is gigantisch. Dat is een gegeven. We kunnen ons daar niet tegen verzetten. De oude zijderoute wordt weer opnieuw in stelling gebracht. En je kan er van alles van vinden, maar dat verandert de boel niet. China investeert volop in Europa, ook in Afrika. Wie weet dat niet, de grondstoffen. De Chinese overheid heeft miljarden gepompt in Griekse en Italiaanse havens. Met als doel, de neergang van de Rotterdamse haven een beetje als belangrijke havenstad. En dan komen ze ook nog eens openlijk vooruit. En dat schijnt te mogen.
Maar ook in de Rotterdamse havens wordt geïnvesteerd door Chinese bedrijven.
Ja, en dat zijn dan ook nog eens deels staatsbedrijven. Hun uiteindelijke doel lijkt te zijn volledige controle over de mondiale logistieke keten. En nogmaals, wees daar nou niet bang voor of onzeker, maar begrijp dat het zo is. En ik zou er nog wel iets over willen zeggen als dat kan.
Ja, dat is goed.
Nou, als je nou naar Europa kijkt, hè? De Europeanen die zijn behoudend. We kijken bijvoorbeeld graag terug. We koesteren oude waarden, gebouwen, natuur. En dat is ook helemaal prima. Als we vooruitkijken, als we dat al doen, dan vinden we 2035 al heel gewaagd.
Ja, inderdaad.
Nou, de Chinezen die kijken alleen maar vooruit. En daarbij gaan ze ook nog eens heel ver met die blik de toekomst in. Ze handelen nu al voor komende generaties.
Niet op het gebied van ecologische bescherming.
Daar heb je gelijk in. En ik zeg ook niet dat we een voorbeeld moeten nemen aan China. Ik ben ook geen fan van Xi Jinping. Ik geef aan wat de verschillen zijn tussen Europa en China. We moeten het begrijpen. Maar laten we ons niet te veel focussen op één onderwerp. Er is meer aan de hand dan alleen de expansiedrift van China. Kijk bijvoorbeeld eens naar de verwevenheid van bedrijven en organisaties enerzijds en de politiek anderzijds. Nou, dat werkt best goed zolang er gemeenschappelijke belangen zijn. En die gemeenschappelijkheid gaat, of misschien staat al, in deze periode onder druk. Dat weten we. Jij als ondernemer of ondernemende werknemer kan op zoek gaan naar gemeenschappelijke belangen en daar vervolgens naar handelen. En dat raad ik eigenlijk ook iedereen aan.
Het heeft zin om je te verdiepen in de geopolitieke ontwikkelingen.
Zeker. En ja, weet je, laat ik het eenvoudig houden. Stel, er is een sportschoolhouder in de buurt van de Amsterdamse Zuidas. Toevallig ken ik iemand met een grote sportschool in die contreille. Ik geef je een korte schets van de politieke of de geopolitieke ontwikkelingen van deze ondernemer. Allereerst, de rente lijkt langzaam aan te gaan stijgen. Nou, dat kan direct gevolgen hebben voor zijn cashflow. Om niet te zeggen, dat heeft gevolgen. Ik zou hem aanraden om een deel van zijn leningen, hij is nog niet zo lang geleden begonnen, zo snel mogelijk af te lossen. Dat is één. En het tweede wat ik hem zou aanraden is om de internationale sociale ontwikkelingen, de demografie zou je kunnen zeggen, op de Zuidas in kaart te brengen. Ik draai er niet omheen. Zijn bedrijfsvoering moet aangepast worden aan de herkomst van de expats en de arbeidsmigranten. Nu zijn het werkende moeders met een bakfiets en middelmanagers met een kleine Tesla. Ik kan nog wel even doorgaan als je wilt.
Ja, doe maar, waarom niet?
Nou, investeren zou ik, als ik hem was, nu doen. Niet volgend jaar. De investering van de sportschool, zijn machines, hè, waar alles mee geoefend wordt.
Zo'n roeimachines en zo.
Ja, en al die trapapparaten. En die hoeven niet per se van Europese makelij te zijn. Beweeg mee.
Met het aanbod.
Met het aanbod.
Vanuit onder andere China.
Ja.
Dus je moet leren kijken naar de ontwikkelingen die verder gaan dan onze landsgrenzen.
Ja, ik zou willen zeggen, je moet leren kijken naar dat wat zich afspeelt buiten de Randstad. Waarom zou je als investeerder niet zo langzamerhand investeren in Zeeland bijvoorbeeld?
Ja.
Of Groningen.
Deze podcast gaat over de onzekerheidsfactor waar ondernemers en ondernemende werknemers mee te maken hebben.
Ja, en ja, ik begon met externe onzekerheid.
En we zitten nu bij de geopolitieke onrust.
Ja, maar goed.
Zijn we zomaar bij de geopolitieke onrust? Hou op, schrij
uit. Van klein naar groot, van groot naar klein. Het komt erop neer dat onzekerheid leidt tot een korte termijn focus.
Ja, dat herken ik zelf ook.
Nou, te veel korte termijn focus is gewoon niet goed. Lange termijn planning voelt natuurlijk wat ongemakkelijk aan voor heel veel mensen. En ja, toch moet je daar eigenlijk zijn, daar waar het ongemakkelijk aanvoelt.
Ja, ja.
Korte termijn focus is prima, maar alleen als je de lange termijn planning niet uit het oog verliest. Ik zou zeggen 20-80.
20 korte, 80 lang?
Ja.
Oh, oké. Goed. Een lange termijn planning geeft misschien ook rust.
Ook dat, ja.
En hoe zit dat met interne onzekerheid?
Ja, ik zei al in de inleiding dat interne onzekerheid, dus de karakterologische eigenaardigheden om jezelf wat te downplayen, dat is in mijn opinie totaal iets anders.
Totaal iets anders dan externe. Ik heb zelf ook wel last van interne onzekerheid.
Nou, in veel gevallen, misschien is dat bij jou ook wel zo, komt dat omdat we allemaal nog een traditioneel beeld hebben van wat een bedrijf zou moeten zijn. Als ik het even in die context plaats. Hè. Als jij daar dan jouw bedrijf tegen afzet, dan zou je het beeld kunnen hebben van klein duimpje naast Goliath.
Ik weet waar je naartoe wilt. Dat is natuurlijk achterhaald.
Ja, dat klopt. En datzelfde geldt voor dat je 70 uur per week moet werken om mee te tellen. Of om bijvoorbeeld per se een secretaresse te moeten hebben.
Er zijn bedrijven en organisaties waar dat wel een voorwaarde is voor succes.
Dat klopt. Weet je, ik ken heel veel bedrijven en sectoren waar een big business imago, een big business image, een heel belangrijk element is. Maar voor ontzettend veel andere bedrijven is dat totaal niet nodig. Ik heb zelfs het gevoel dat klantverwachtingen niet synchroon lopen met de strategische aanpak van de traditionelere bedrijven.
Verjonging is niet tegen te houden. En klein is soms beter.
Ja, klein is soms beter.
Wendbaarder ook.
Ja, ook wendbaarder. En daar hebben we een geluidje bij.
The insecurity, when you gonna take your hands off me? When you ever gonna let me be proud of who I am? Oh, insecurity, when you gonna take your hands off me? When you ever gonna let me be just the way I am? Dear insecurity,
I hate the way you make me feel. I hate the things you make me think. You make me sick to my stomach. I wish that I wasn't me. Some days when I wake up, I see myself.
Dit was muziek van Gnash, G-N-A-S-H. Dear Insecurity heet het. En ik vond het zelf heel mooi.
Zeker, prachtig.
We zeiden dat... waar waren we nou voor de muziek? Nou, je moet de onzekerheidsfactor proberen te verlagen. Je interne onzekerheidsfactor.
Ja, ja. Niemand is te klein, zeiden we volgens mij.
Ja.
Je moet niet ten prooi vallen aan de verleiding om je dienstverlening te laag in de markt te zetten.
Ja, dat heb ik zelf een tijd lang gedaan. En toen ik mijn dienstverlening wat hoger in de markt zette, ging alles veel beter. Kan je daar nog iets over zeggen?
Nou ja, soms zijn de moeilijkste barrières om te overwinnen de barrières in je eigen geest.
Ja, en kun je nog iets zeggen over de waardevermeerdering van jezelf als je je dienstverlening hoger in de markt zet?
Ja, je gaf net het voorbeeld aan, dan lopen dingen beter. Je krijgt soms ook andere klanten, betere klanten.
Je past soms ook beter bij het budget van de klant.
Ja, je hebt dingen over om extra voor een klant te doen.
Mm-hmm. Eigenlijk is het weg met het klein duimpje reflex.
Juist, goed dat je dat zegt, Wilma. Want hoewel ik het had over mentale barrières, interne onzekerheid is vaak helemaal niet erg. Een cliënt, een mentee van mij, vertelde aan me dat haar grootste zakelijke uitdaging niet haar concurrentie was, maar haar eigen onzekerheid. En met het overwinnen van die onzekerheid, of eigenlijk moet ik zeggen, dat was niet haar doel. Het was sterker nog, die onzekerheid werd een soort brandstof waarop zij lekker ging draaien.
Ze koesterde haar onzekerheid?
Ja, dat mooi. Kan je zeggen. Ja, mooi hè?
Ja.
En ze heeft, zou je ook kunnen zeggen, die onzekerheid aanvaard. Elke dag opnieuw wordt ze door haar onzekerheid gepusht om het best uit zichzelf te halen. Maar hoewel niet iedereen het doet zoals zij, elk mens heeft zijn onzekerheden. Ik heb in mijn leven honderden CEO's, bestuurders en managers begeleid. En zelfs de grootste onder hen, de sterkste, voelen zich van tijd tot tijd onzeker. Maar de succesvolste onder hen hebben de onzekerheidsfactor heel regelmatig ingezet als een soort extra energie, als brandstof. En daarom benadruk ik nog maar eens, onzekerheid hoeft niet bestreden te worden. Je kan het ook zien als je strijdmakker. En dan helpt het om je doelen te bereiken.
Ik vind het zelf wat moeilijk te geloven dat ook mannen en vrouwen op topposities last hebben van onzekerheden.
Ja, dat zeggen mensen wel eens vaker tegen me. En toch is dat echt zo. Op elk niveau komen mannen en vrouwen hun beperkingen tegen. Denk aan mislukkingen in het verleden. Traumata. Verlies. En zelfs onveilige of ongeorganiseerde kinderjaren. Alles laat zijn sporen na. Ik heb mentees gehad die nog een behoorlijke tijd last hadden van een faillissement. Of van een burn-out. Of, de laatste tijd meerdere keren gebeurd, van ontslag. Dat hakt er enorm in. Nou, het belangrijkste is om te begrijpen dat de onzekerheid geen moreel falen is, maar eerder een wegwijzer die de plaats van oude pijn aangeeft.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself alone.
Dit was Bradley Cooper. Als het nog wat langer had gespeeld, dan hadden we ook Lady Gaga gehoord. Het nummer heet Shallow en het is prachtig. En even zien hoor, we hadden het over onzekerheid. Het herinnert je aan oude pijn.
Ja, ja. En voor die pijn hoef je niet bang te zijn. Je moet er mee omgaan. Dwars er doorheen is een mogelijkheid. Volledige aanvaarding is ook een mogelijkheid. Er zijn altijd zoveel uitdagingen. En let op, aanvaarding is natuurlijk niet hetzelfde als eraan toegeven. Wat je ook kunt doen is, zoals die vrouwelijke cliënt die ik begeleide, je onzekerheden omzetten in een personal drive. Maar hoe dan ook, onzekerheden horen erbij. Zowel externe als interne. En iedereen is ermee bekend, dat kan je van me aannemen.
Vind ik fijn om te horen, omdat ik dat bij een ander niet zo snel zie en bij mezelf wel soms detecteer. Maar goed, naarmate je wat ouder wordt, kun je er ook beter mee omgaan. En ik zou nog graag even een samenvatting van je willen horen.
Een samenvatting van wat we net hebben besproken.
Ja.
Nou, ik zou zeggen, externe onzekerheden kun je verminderen door te focussen op de lange termijn strategie. De interne moet je soms gewoon laten bestaan. Geef het de ruimte, dat is helemaal prima.
Ik vind het mooie woorden om mee af te sluiten, Hans. Dank je wel daarvoor.
Graag gedaan.
En jou, luisteraar, bedank ik ook. Goed dat je er weer bij was. We ontmoeten je graag bij de volgende aflevering van het Mentor Café. En abonneren op de podcast van het Mentor Café vinden wij helemaal te gek. Tot de volgende keer, tot de volgende podcast.